De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 11. En we lezen ook zondag 46. Kerkdiensten, zondag 26 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in die dienst herdenken we de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A.L. van Zwet uit Putten voor te gaan. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. En volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang. De voorzang is Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van den dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. De kerkenraad wenst u en jou, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan vanavond stil bij de bede onze Vader die in de hemelen zijt. Naar ik begreep ging het daar vanmorgen ook over. Dus u zult wellicht vanavond aandachtspunten voor de tweede keer horen. We zingen van de vaderlijke God die een hoorder is van de gebeden. Uit Psalm 65 en daarvan vers 1. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder van de gebeden. En ook het zesde vers. 1 en 6 van Psalm 65. Gemeente, we gaan na de geloofsbelijdenis zingen van het vaderlijk meedogen. Met woorden uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Vanavond, gemeente, gaat het over de kostbare naam van God, Vader. Tegen de achtergrond daarvan belijden wij ons geloof met zondag 9 van de Heidelbergse catechismus, waarin vraag 26 wordt gevraagd: wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? Antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, dat die eeuwige Vader omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. En ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God. En wil het ook doen als een getrouw Vader. Gemeente, laten we samen gaan bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Met dat we dit zeggen, Heer, belijden wij dat u een heilig God bent die hoog woont. Uw troon hebt u in de hemel. En de aarde waarop wij wonen, waarop zo ontzettend veel dingen gebeuren op deze aarde. En toch is deze planeet voor u een voetbank, voor uw heilige voeten. Vervul ons met vertrouwen en ontzag voor u, als we u aanspreken. Uw kostbare naam, Vader, doet ons buigen, maakt ons klein. Wat is het bijzonder dat we u met de naam Vader mogen aanspreken. Wat een voorrecht is dat. Die naam van u, Vader, die nodigt ons uit. Sterker nog, dringt ons om als kind van u te leven. Als een aangenomen kind van u. En daarom bidden we met elkaar en we bidden het ook voor elkaar. Trek ons aan de voeten van uw enig geboren Zoon, de Heer Jezus. Want alleen schuilend bij Hem mogen wij U op goede gronden onze Vader noemen en zijn wij uw kind, aangenomen, verzoend door het bloed van uw enige geborene. Heere God, Vader, bewaar ons ervoor dat we wel uw vadernaam noemen en dat we ondertussen, als die jongste zoon uit de gelijkenis, onze eigen gang gaan. En net als hij, in een vergelegen land, ver bij u vandaan, los van u leven. Bewaar ons ervoor een jongste verloren zoon te wezen. Vader, bewaar ons er ook voor dat we als de oudste zoon uit die gelijkenis, dat we ons zo gedragen. Dat we wel bij u op het erf zijn, in de kerk zijn, maar dat we ondertussen niet als uw kind leven. Maar dat we ons gedragen als een knecht. Bij wie het meer gaat om wat we verdienen, dan dat we leven van uw genade en uw liefde. Laat vanavond het woord opengaan, dat we gebedsonderwijs krijgen en dat we vol verwondering en met blijdschap uw Vader noemen en we de kerk uitgaan naar huis op weg naar maandag en als kind van u levend van genade onze weg vervolgen. En dat tot eer van uw naam. We bidden het u omwille van onze oudste broeder, in wiens naam wij uw Vader mogen noemen. Amen. Vanavond, gemeente, staan we stil bij de eerste bede van het Onze Vader. Gebedsonderwijs, zoals we dat ook krijgen vanuit Lucas 11, vanaf vers 1 en volgende. Daar luidt het woord van God als volgt, Lucas 11. Vers 1. En het gebeurde toen Jezus ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we ter voorbereiding op de woordbediening gaan zingen opnieuw van de Vadernaam en het vaderlijk meedogen met Psalm 103, vers 6 en ook vers 7. Het zesde en het zevende vers van Psalm 103. thema van de preek is, gemeente, de vadernaam is een kostbare naam van God. We laten gebedsonderwijs tot ons komen vanuit zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 120 en 121. Laten we die eerst met elkaar lezen en dan lezen we de middelste kolom. Vraag 120. Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken, onze Vader? Antwoord: om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken. Die samen, dus ontzag en vertrouwen, die samen de grond van ons gebed vormen. Namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden. Dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord: opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op een aardse wijze denken. En van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. De vadernaam is een kostbare naam van God. Een van de discipelen, hebben we gelezen, gemeente, die zag zijn meester bidden. En hij heeft een vraag. En met die vraag laat die discipel ook wat in zijn hart kijken. Heren, leer ons bidden. Misschien dat jij je wel in die vraag herkent. Bidden, dat is spreken met God, dat weten we wel. Maar je vraagt je af, hoe voer je nou dat gesprek met God? Wat zeg je dan eigenlijk? Wat vraag je in je gebed? En ook, hoe vraag je het? Heren, leer ons bidden. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat de Heer Jezus niet heeft gezegd: nou, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit hoor, als je, hoe je bidt. Als je het nou maar oprecht doet, dan is het wel goed. Zoek daar nou zelf maar een beetje een weg in. Volg je hart en doe nou maar waar je je goed bij voelt. Nee, dat zegt hij niet. Wanneer u bidt, zeg dan. En dan komt Jezus met een voorbeeldgebed. Zo zou je het onze Vader kunnen noemen. Een voorbeeldgebed. Dus niet met een handvol voorschriften. Ook niet gebedstechnieken. Een gebedsvoorbeeld. Waardoor je komt tot een levend gebedsleven. Een leven waarbij je luistert naar God, eerst luisteren, en dan ook spreekt met God. Gemeente, want zo is natuurlijk ons leven bedoeld, hè? Dat wij communiceren met God, luisteren, spreken. Gebedsonderwijs van Jezus. Het is goed dat we het aan hem vragen, gemeente, want hij kent als natuurlijk geen ander kent die God. Hij weet ook als geen ander hoe wij God hebben aan te spreken. En Jezus zei tegen zijn discipelen: wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Op zich is dat natuurlijk al heel bijzonder, gemeente, dat God met dit woord aangesproken wil worden. Je zou kunnen zeggen, dit is toch wel heel close. Misschien komen bij jouw vader en moeder wel eens vrienden op bezoek, waar je ouders heel goed mee zijn. En dat toen je jong was, dat je ouders zeiden, zeg maar oom en tante tegen hen. Ze hebben nooit tegen je gezegd, zeg maar papa en mama tegen hen. Dat hebben ze niet gezegd. Maar je mocht oom zeggen. Dat klonk wat dichterbij dan dag meneer. Dus ook al noem je je de vrienden van je ouders oom, hij is niet je vader. Papa zeg je alleen tegen je eigen vader. Je vader en je moeder. Dat zijn de eerste mensen die je tegenkwam in je leven. Dat zijn ook de mensen die je bij de hand nemen. En die je begeleiden op de weg door het leven. Die het goede voor je zoeken. Die in je geïnteresseerd zijn. Nou komt het helaas ook voor. En misschien zijn er onder ons ook wel die zeggen, ja, dat zeg jij nou wel. Maar al dat fijne, dat heb ik als kind echt thuis niet meegekregen, hoor. Ik heb een beetje negatieve herinneringen aan mijn vader en moeder, zegt misschien wel iemand hier of thuis. En als je dan de naam moeder hoort of vader hoort, dan kan best de nodige pijn bij je naar boven borrelen. En voordat je het weet, gemeente, beïnvloedt dat natuurlijk ook je beeld over God. Hè? En zeker als dan God vader genoemd wordt. Voordat je het weet, ga je het linken met de negatieve ervaringen die je met je eigen aardse vader bijvoorbeeld hebt gehad. Voordat je het weet, kijk je ook zo naar God. Ons godsbeeld kan zomaar door onze biografie worden bepaald. Gemeente, Jezus die zegt, spreek hem aan met vader. Vader. En dat met God verbonden. Ook al heb je dan een vader die jou misschien teleurstelde, we kunnen wel zeggen dat de vadernaam bedoeld is om vertrouwelijkheid en om veiligheid en om geborgenheid weer te geven, uit te stralen. Zo is het bedoeld. Wanneer u bidt, zegt dan onze Vader die in de hemelen zijt. Ik stel me zo voor, gemeente, dat de discipelen misschien wel met een open mond naar Jezus hebben staan luisteren toen hij dit zei. Onze Vader, dat is nogal wat om daarmee God aan te spreken. Vanmorgen kwam het ook al voorbij, hè, dat in het Oude Testament de vadernaam voorkomt. Maar ik weet niet of er vanmorgen ook is gezegd dat in het Oude Testament niet één gebed staat waarin de vadernaam genoemd wordt voor God. Het is heel opvallend dat in het Oude Testament veel minder God als vader aangesproken wordt dan in het Nieuwe Testament. Je komt natuurlijk in het Oude Testament wel tegen dat God met een vader vergeleken wordt. Dat hebben we net gezongen, Psalm 103. Maar toch, God als vader. Hoe zit dat in het Oude Testament? Ik heb een paar teksten voor u opgezocht. In het lied van Mozes bijvoorbeeld, ik heb het dan over Deuteronomium 32, daar staat, is hij, God, is hij niet uw vader die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft? Ik maak een sprong naar Jesaja 63. U Heere, u bent onze vader, onze verlosser. En een hoofdstuk verder, Jesaja 64. U bent onze vader en wij, ja, moet je opletten wat er dan staat, wij zijn het leem. En u bent onze formeerder. Wij allen zijn het werk van uw handen. Het valt dan op, gemeente, dat God niet de vader van de individuele enkele Israëliet wordt genoemd. Hij wordt de vader van het volk genoemd. Het volk van het verbond, moet ik erbij zeggen. Dus in het Oude Testament valt het op dat Israël als volk van Gods verbond God als vader aanspreekt. Israël doet een beroep op de bijzondere relatie die het volk van Israël met God heeft. God heeft Israël trouw beloofd toen hij een verbond met Israëls stamvader Abraham sloot. De hemelse God die heeft Israël uitgekozen als een volk. Niet Israël koos God, maar God koos Israël om een heilig volk voor hem te zijn. En daarom, vanuit die verbondsrelatie, kreeg Israël de geboden, de 10 geboden onder andere. En de wet dat moest vormgeven en inhoud geven aan het toegewijde leven aan God. De eerste keer, gemeente, dat het in de Bijbel over God als vader wordt gesproken, dat staat in het kader van een verwijt. Deuteronomium 32. Doen jullie dit je vader aan, staat er. Het gaat over Israël. Israël gedraagt zich totaal niet als een kind. Helemaal niet. Van liefde tot de vader is geen sprake. En gehoorzaamheid aan vader, homaar. Dat de vadernaam, gemeente, van God in het Oude Testament niet zo vaak voorkomt, dat heeft een reden. In de toenmalige oudheid was het niet vreemd om over God als vader te spreken. Om een voorbeeld te noemen, de Griekse god Zeus, die werd ook als vader gezien. Alles wat bestond, dat had Zeus voortgebracht in de optiek van de Grieken en de Romeinen. Zeus had alles gemaakt. En soms kreeg het vaderschap van de goden, ook heel concreet kreeg dat vorm, doordat vadergoden seksueel contact hadden met mensen. En op die manier maakten ze nieuwe schepselen, halfgoden. Zoals bijvoorbeeld de halfgod Hercules. Je zag dus vermenging van God en mens in de oudheid. In de Babylonische epos, mythe, de Enuma Elish, daar wordt gezegd dat de mens geboren is uit het bloed en de beenderen van de god Kingu. Men dacht dus dat de mensen zijn voortgekomen uit de godheid. De mens is dus in die idee in zijn kern goddelijk. Er is natuurlijk wel verschil, dat wisten ze toen ook. En ze zeiden natuurlijk, de godheid die is onsterfelijk. De mens is kwetsbaar en zwak en sterfelijk. Maar gemeente, nu komen we op een punt met een groot verschil met het Oude Testament. Bij de volken rondom Israël was er dus geen sprake van een wezenlijk verschil tussen God en mens. En in de Bijbel is dat wel zo. Genesis 1 maakt ons duidelijk dat er een wezenlijk verschil is tussen God en mens. God staat boven de natuur en de mens is niet uit God, maar wel door God geschapen. Dat is het verschil. Niet uit God, wel door God. De mens is dus geen God. In Psalm 8 staat er ook zoiets, hè? Dat de God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt. In het woordje bijna, daar zit nog gelijk de grens, hè? Dat in het Oude Testament de vadernaam van God niet zoveel voorkomt, heeft dus hiermee te maken. In het kader van het verbond tussen God en Israël komt dus die vadernaam voor. In het Nieuwe Testament komt het woord Vader heel vaak voor. Ik zei al, in het Oude Testament wordt God nergens in een gebed Vader genoemd. In het Nieuwe Testament des te meer. Het moet dan de discipelen natuurlijk ook wel hebben verbaasd dat Jezus God als zijn Vader aansprak. Daarmee liet hij natuurlijk al zien dat hij in een bijzondere verhouding met God stond. Als er één is die God kan aanspreken als Vader, is het natuurlijk zijn Zoon, hè? En met dat Jezus God Vader noemt, laat Jezus ook iets zien van zijn goddelijke zoonschap. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. God laat zich zien, hij openbaart zich in zijn Zoon. Samengevat, Israël was kind, zoon van God op basis van het verbond. Denk maar aan de bekende tekst uit Hosea. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël, de zoon van God. God als vader van Israël. En nu Jezus. Jezus en de Vader zijn één. Een zoon zoals Jezus heeft God er maar één, hè? En deze unieke zoon van God, die leert zijn discipelen, die leert ons bidden. En God aanspreken met de tere titel Onze Vader. Misschien vraagt u zich af, waarom noem je nou die titel teer? Nou, omdat de hoge God, de heilige God, in die naam zo heel dicht naar u en mij toekomt. Jezus, die u en mij God leert aanspreken met Vader. Jezus leert ons spreken niet tot iemand, laat staan tot iets. Maar tot een vader. Een vaderlijke God. Voor hoeveel mensen om ons heen, gemeente, is God niet een het, een vage macht, met wie je niet of nauwelijks in contact kan komen? Dan is God heel ver weg, speelt hij nauwelijks een rol in je leven. Dan is het natuurlijk ook niet gek, hè? Als je zo'n afstandelijk ver godsbeeld hebt, dan is het ook niet gek dat je zegt, nou laat maar zitten met die God als het je wat tegen zit. Als God niet meer is dan een iets of een vage macht, dan loop je natuurlijk binnen de kortste keren vast als je struikelt in het leven. Met het gebed dat Jezus ons leert, leren we God als Vader kennen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is wat dat wij God als Vader mogen aanspreken. Het zal vanochtend misschien ook al voorbij gekomen zijn dat dat natuurlijk ook een verschil is geweest met de islam, hè? Allah die wordt niet aangesproken als vader. In de islam word je nooit een kind van Allah. Hooguit een knecht. Het gaat daar om gehoorzaamheid. Er is meer sprake van angst en kruiperigheid dan van ontzag en vertrouwen. Dat is een verschil met het godsbegrip. Onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, als we nou elkaar eens vragen, wat vind je er nou eigenlijk van dat je God met onze Vader mag aanspreken? Wat vindt u ervan? Dan ben ik benieuwd naar de reacties. U zegt, waar wil je naartoe? Nou, ik heb de indruk dat tegenwoordig in ons soort gemeenten de vadernaam meer, en ik moet er ook bij zeggen, makkelijker gebruikt wordt dan pakweg 30 jaar geleden. Was er toen niet meer voorzichtigheid? Misschien moet ik het woord schroom gebruiken in het gebruiken van de naam vader. Ik hoorde toen meer, ja, maar God je vader noemen, dat gaat toch zomaar niet? Wel een punt. Kinderen van één vader, dat zijn we allemaal. Nou gemeente, als we dat zingen, dan zingen we iets wat niet klopt. Want dat is niet zo. We zijn niet allemaal kinderen van één vader. Als je het wil zingen, moet je even het werkwoord veranderen. Kinderen van één vader waren we allemaal. Dan klopt het. Dan klopt het. God had ons mensen in Adam en Eva goed geschapen. Als een vader leefde God met Adam en Eva. Maar wij mensen, we zijn eigenwijs geweest. We hebben ons van onze vaderlijke God losgescheurd om aan de haal te gaan met een knecht van vader, de duivel. Dat is gebeurd. En dat DNA zit in ons, gemeente. God ging een verbond aan met Israël. Ik loop de Bijbel maar even door. God, Israël was Gods zoon, maar Israël gedroeg zich nog veel minder dan een dier. Toch? Hoor je een van de profeten niet zeggen: een rund kent zijn bezitter en een ezel kent de kribbe van de eigenaar, maar Israël, die heeft zijn vaderlijke God verlaten. Dat is wat. Dat een beest nog beter weet wie die toebehoort dan een mens. Dat verbondskinderen hun vaderlijke verbondsgod niet kennen en erkennen. Was dat nou alleen bij Israël zo? En wij gemeente. Wij zijn met elkaar ook verbondsgemeente, hè? Gods verbondsgemeente, gedoopte gemeente. God heeft zijn vaderlijke naam aan ons verbonden. Vorige week, 's ochtends, hebben we het nog gehoord toen Tabitha Boet werd gedoopt. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader. Trouwens, dat is ook tegen ons gezegd, hè? Voordat we het vergeten. Die vadernaam is ook aan ons verbonden. Dat hij als een hemelse vader ons van alle goed wil verzorgen. Dus wij met elkaar, gemeente, we staan in een verbondsrelatie met God. De eeuwige God. Wij zijn, mag ik het zo zeggen, kinderen van het genadeverbond. En op grond van onze doop zijn wij kinderen van God. Even tot u door laten dringen, hè? Op grond van je doop ben je kind van God. Ik neem jou aan tot mijn kind, zegt God bij onze doop. En je bent niet alleen mijn kind, maar ook mijn erfgenaam. Dat is mooi. Een groot voorrecht, gemeente, dat u en ik apart zijn gezet. Dat God zegt, ik zet jou in mijn huisgezin. Ik neem je tot mijn kind aan. Nu moeten we geen punt zetten. Maar een komma. Met je doop alleen. Met je doop alleen ben je nog niet een kind van God zoals God dat graag ziet. Hoe dan wel? De catechismus reageert hierop in antwoord 120. Dat God onze Vader door Christus geworden is. We kunnen dus als gedoopt kind van God met God verzoend kind worden. Maar dan is het wel onmisbaar dat wij door de knieën gaan voor de Heer Jezus en hem omhelzen als onze middelaar. En hoe staat het daarmee? Zijn wij verzoende kinderen van God? Of zeg je, ja, mijn voorhoofd is wel nat. Maar mijn verliezen aan Jezus, dat is er nog niet van gekomen. Dat is wel heel spannend. Dat je op het erf van Vader bent. Zelfs dat je in het huis van Vader mag wezen. Maar dat je nog niet verzoend bent met Vader. Jezus is naar deze wereld gekomen om zondaren tot kind van God te maken. En daarom is er hoop voor jou, hè? Als jij nou, u zegt met de zoon uit de gelijkenis, we kennen hem. Vader, ik ben een gedoopt verbondskind van u. Ik heb gezondigd en ik verdien niet meer dat ik uw kind genoemd word. Ik kan me niet voorstellen dat er toch iemand is in de kerk die zegt, daar snap ik nou helemaal niks van. Dat heb ik nou nog nooit gezegd, dat zal toch niet waar wezen. Dat dit gebed van deze zoon ons vreemd is. Wat hebben we dan tegen Vader gezegd? Aan de voeten van de Heer Jezus neerbuigend, gemeente, je verliezend aan Gods enige geboren zoon, word je geadopteerd. En als verzoend kind en erfgenaam van God aangenomen. Wat heeft de Heer Jezus toch veel verdiend, hè? En hij heeft het heil verdiend, hij heeft de verzoening verdiend. Maar wat heeft hij ook verdiend? Dat we er deel aan krijgen, dat heeft hij ook verdiend. En degene die zegt, ik ben een onthand mens, ik heb geen geloofshanden. Nou, dan ben je bij Jezus aan het goede adres. Hij geeft je geloofshanden en hij vult je geloofshanden. Met vergeving en eeuwig leven. Dus gemeente, kort en goed kunnen we zeggen, je God je hemelse Vader noemen, dat mag. Maar dat kan alleen met Jezus als je borg. Jezus brengt verloren zonen en dochters terug. Ik zei er net, die vadernaam, dat is een tere naam, daar wil ik nog wat van zeggen. Het is een naam die ook heel wat gekost heeft. Het bloed van Christus was ervoor nodig. Dat bloed dat je reinigt van zonde en je verbindt aan Vader en je verzoent met hem. Dat is wat? Dat Gods eigen kind zijn leven moet geven om ons als adoptiekinderen te kunnen aannemen. Dat God dat nou wilde en dat dat bij God nou kan. Gemeente, tot ons komt de vraag. Gedoopte gemeente van Bruchem, leven we als kinderen van God? Werd het bloed van Christus onmisbaar voor je? Verloor je je hart aan hem? Want wie zich verliest aan hem, ontvangt kinderrechten. Ontvangt vaderliefde, ontvangt vaderzorg. Wanneer God door genade onze Vader is geworden, dan moeten we hem ook zo aanspreken. U en jij die de Heere vreest. die leeft van genade. Als we onze goede God nou niet als vader aanspreken, doen we hem dan geen pijn. Als we die kostbare naam vader, die zoveel heeft gekost, nou nooit in de mond nemen. En we leven wel van genade. Zal vader daar geen pijn van hebben? Stel je nou toch voor. Je bent vader. En je hebt alles aan je kind gegeven. En je kind spreekt je als vader nou nooit aan met papa. Maar het is altijd dag meneer. Dan ga je toch staan op het hart van je vader. Wat klinkt er nou beter in een vaderoor dan dat hij van zijn kind, voor wie hij zoveel over heeft, uit de mond van zijn kind papa hoort zeggen. Of vader. Maar ik weet wel, gemeente, in het geloofsleven maak je mee dat het een beetje dor is van binnen. Droog. Mistig. Dat je zegt, ik voel me nou helemaal geen kind van God. En laten we eerlijk zijn, gemeente, de ene dag voelen we dit, de andere dag voelen we dat. Er zijn dagen dat we ons dicht bij God voelen, er zijn dagen dat we ons ver weg voelen. Maar nou laat onze vaderlijke God het niet aan jou en mijn stemming over hoe we hem aanspreken. Laten we het maar zo zeggen. Onze hemelse vader is ook onze hemelse vader als jij en ik er helemaal niet voor in de stemming zijn. Hij is en blijft vader. Hij verandert niet. En trouwens, doe ik mijn goede vader niet tekort. Als ik hem niet de eer van de vadernaam geef. Het is mooi, gemeente, wat de catechismus in antwoord 120 schrijft, dat we met het uitspreken van onze vader, dat die naam bij ons kinderlijk ontzag en vertrouwen oproept. Als de relatie kind-ouder goed is, dan kijk je als, met name als kleinkind, maar misschien ook wel bij het volwassen worden, dat je tegen je vader opkijkt. Dat je bij hem veilig bent. Dat je op hem aan kan. Dat hij te vertrouwen is. Je hebt respect voor hem. Je vader. Ja. Die staat natuurlijk niet op hetzelfde level als je vriendje. Vandaar dat je respect en ontzag hebt voor hem. Geen angst. Kom, voor een goede vader ben je niet bang. Je vertrouwt hem. En gemeente, nu is de hemelse God, onze hemelse vader, is een vader die het glansrijk wint van de beste vaders op de wereld. We lazen het ook, hè. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Mogen we van deze hemelse vader niet heel veel goeds verwachten. Veel meer dan dat aardse vaders geven kunnen. Ja, dat is wel zo en toch vind ik het wel een beetje ingewikkeld, gemeente. Want kijk nou eens om je heen. Niet ieder kind van God die ziek is en hartstochtelijk tot zijn hemelse vader bidt om genezing, wordt beter. Niet elk hongerig kind van God dat om brood bidt, krijgt brood. Onze hemelse vader die geeft niet altijd brood en vis of beterschap of voorspoed, maar wat die geeft, dat zijn wel goede gaven. Of zoals Lucas het schrijft, de Heilige Geest. En dat is het allerbeste. De Geest van God, die maakt van een stenen hart een vlezen hart.
En de Geest van God maakt een vlezen hart eenswillend met de weg die vader met zijn kind gaat. En deze vader die laat je als kind niet alleen. Niet in tijd van ziekte, niet in tijd van tegenslag. Ik leg nog even de vinger bij die twee woorden ontzag en vertrouwen. Ontzag voor en vertrouwen in. Dat is de grond, dat is de bodem van ons gebed. De bodem van het gebed. Ik zeg dat nog een keer, want het is niet de grond van de verhoring. Dat moeten we eventjes goed uit elkaar houden. Het is de grond van het gebed. Ontzag en vertrouwen. Wat is een gebed, gemeente, zonder respect? Zonder dat je als kind van God je plaats weet tegenover de heilige God. Als wij niet weten en ontzag hebben voor de hoge en de heilige God, wat wordt ons bidden dan, gemeente? Wordt dat dan niet een soortje commanderen? God moet dit, God moet dat. Maar wie bidt met ontzag en vertrouwen, die bidt: Vader, u bent heel wijs. En als er één is die precies weet wat ik nodig heb, dan ben u het. En ik vertrouw op u. En ik ben zeker van verhoring. U verhoort. En dat doet u niet omdat ik uw kind ben, maar dat doet u omdat u mijn vader bent. Want de grond van de verhoring, gemeente, ligt niet bij ons kindschap, maar bij Gods vaderschap. En daarom staat er in de catechismus: onze hemelse vader zal ons minder, veel minder weigeren dan wat onze aardse vaders ons weigeren te geven. We ronden af. Ik moet me nog even de vinger leggen bij het aspect die in de hemelen zijt. Jou zeggen, dat is wel erg ver weg. Is dat niet erg afstandelijk? Waarom staat dat daar eigenlijk, in de hemelen? Zodat jij en ik onder de indruk zouden zijn van de macht en de kracht van onze hemelse vader. En daarom zegt de catechismus: wij moeten niet aards over hem denken en van zijn almacht alles verwachten. Catechisatie hadden we het er pas over. Wat is nou almacht? Toen zei iemand: God kan alles. Toen zei ik: ja, daar heb je gelijk in, maar je moet eigenlijk er nog wat achteraan zetten. Almacht, dat is dat God alles kan wat hij wil. Hij kan alles wat past in zijn raad. We hebben een almachtige God. Gemeente, dat ervaar je niet altijd zo. Zeker niet als je maar in een situatie zit waarin het maar duurt en duurt met allerlei narigheid. Dan kruipt de gedachte wel eens naar je bovenkamer toe. Zou God wel in kunnen grijpen? Of is hij misschien te groot voor dat inimini leven van mij? Want wie zijn we eigenlijk? Stof. Wie doorgrondt ons nou eigenlijk? Wie doorgrondt Gods gedachten en zijn wegen? Daar zijn we veel te klein voor. Maar zegt de Bijbelschrijver: bij een heldere nacht moet je eens even naar buiten gaan. Moet je even naar het plafond kijken. Het plafond van het heelal. Wie heeft die sterren daar allemaal geplant? Wie heeft die sterren allemaal een naam gegeven? Hij kent de naam van zijn sterren en hij kent jouw naam. En hij kent je weg en je leven. We zijn bij deze God in goede handen. Maar zijn we als kind van God in Bruchem toch enorm rijk, gemeente? Dat we een hemelse vader hebben, met een vaderhart en met een vaderhuis waarvan de deur open staat. Met welkom. Amen. Gemeente, laten we zingen. Lied 411 is een berijming van zondag 46. Lied 411, de verzen 1 en 2. Gemeente, laten we danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, wat buigt u diep naar ons toe. We aanbidden, Vader, vanavond uw welbehagen, dat u het hebt bedacht, al in de eeuwigheid, toen er nog niets en niemand was, dat u naast uw enige geboren zoon, uw eeuwige zoon, Jezus, zondaren ook uit Bruchem tot uw kinderen adopteert. Daar worden we stil van. dat u dat in de eeuwigheid hebt bedacht. Dat dat al is gezegd, ook bij onze doop. En we danken u ervoor, waar dit tere geheim voor ons geloofswerkelijkheid werd, wordt, is. Dat u een vader bent. En dat u weggelopen kinderen die terugkomen, aankloppen, schuldbelijdenis doen, weer tot uw kinderen aanneemt, verzoend en wel. Zo bent u. We prijzen u, lieve Vader, voor die tere liefde, die kostbare liefde. Het kostte het uw bloed van uw enige die u lief had, Jezus. We prijzen u dat u in ons jonge of ouder geworden leven plaats maakte voor het bloed der verzoening, voor de adoptie, het leven als kind van u. We prijzen u voor uw dagelijkse liefde en zorg. We kijken er zo vaak overheen, Vader. We hebben zo weinig aandacht, te weinig aandacht voor wie u bent. Wilt u ons daarbij helpen? Het is uw goede geest die ons Abba Vader leert zeggen. Help ons dat we als aangenomen kind van u leven. Het is hoog, maar wat is het ook diep. Het klinkt soms zo ver, maar wat is het bij tijden ook intiem, innig tussen u, Vader, en ons als uw kinderen, waar wij uw hand voelen. En ook bij dagen dat we uw hand niet voelen, dan oefenen we ons erin om u te prijzen, soms met de tranen in onze ogen. U te prijzen, omdat we uw hart kennen, vol van genade en waarheid. Oefen ons zo met vertrouwen en ontzag te bidden. We bidden, Heere, voor hen bij wie het woord Vader allerlei reacties oproept. Pijnreacties of schrikreacties vanwege negatieve ervaringen. Of verdrietreacties omdat je zo'n lieve Vader had en dat je hem mist omdat hij je ontviel. Waar we onze aardse Vader missen en zijn liefde missen, wilt u ons dan vertroosten vanuit uw volle vaderhart? We bidden u, Hemelse Vader, voor alle die geroepen worden om als onze overheid ons als volk leiding te geven. We worden deze week geroepen om onze volksvertegenwoordiging te kiezen. Vader, geef dat de kinderlijke vrees van uw naam ons leidt bij het maken van een keus van een volksvertegenwoordiger. We belijden u dat op ons als Nederlands volk heel veel van toepassing is wat eeuwen eerder ook al van Israël werd gezegd. Dat een rund zijn bezitter kent en een ezel die kent de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft zijn vaderlijke God verlaten, zo hebben wij ook als Nederland, als gedoopt volk, ons gedragen. Geef ons als kleiner wordende kerk trouw aan u en laat dat ook gemerkt mogen worden in het uitbrengen van onze stem. Wees met alle die verantwoordelijkheid dragen. Geef dat zij hun ambt mogen uitoefenen in wijsheid en in goedheid en in rechtvaardigheid. En dat zij de eer van uw naam op het oog hebben. En dat zij het welzijn van ieder mens zoeken te bevorderen. Almachtige Vader, u bent in uw Zoon deze wereld tot een heiland geworden. Wij bidden voor uw volk Israël. Zij lijden aan toenemende jodenhaat. Joden worden uitgescholden, gediscrimineerd, geïntimideerd, zodat Joodse jongeren en ouderen zich niet veilig voelen. Geef, Heere, dat wij als Nederlands volk, als bevolking, maar ook als kerk, een veilige plaats bieden aan het Joodse volk, voor hen opkomen, als zij haatuitingen moeten incasseren. En dat we die haatwoorden ook tegenspreken. Heere, u bent het die Israël bewaart. En als niet-Joodse mensen hebben wij heel veel te danken aan het volk waaruit de heiland van Israël, maar ook onze heiland, is voortgekomen. En die liefdevolle verbondenheid aan Israël geeft vanuit die liefde ook ruimte om te zoeken naar heil en shalom voor mensen rondom Israël, ook Gazanen en ook Palestijn op de Westbank. En daarom bidden wij u, blus het onheilige vuur van de wederzijdse liefde, blus dat. Van de wederzijdse haat, blus dat. En we bidden, Heere, laat zichzelf opofferende liefde wederzijds beoefend worden. Waarbij het welzijn van de ander wordt gezocht. Heere, we hebben veel vertrouwen en veel verwachting van u, want wij kennen u als Almachtige. En daarom is wat we bidden niet naïef, ook al lijkt het zo, in de heftige strijd in Israël en Gaza. Maar u bent Almachtig. Die hoeft te spreken. En het is er. Onze hulp en hun hulp. Onze verwachting, hun verwachting is van u. Amen. Slotzang, gemeente. Gaan we zingen van Gods Vadernaam, goedertieren, Vader, milde zegen, ader, stel uw vriendelijk hart eeuwig voor ons open. Heilig steeds alle smart. Het 11e vers van 33.
Gemeente, ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.